En ja, ik wilde bijna vragen op korte termijn of op lange termijn een oplossing. Maar eigenlijk zeg je, dit is niet op te lossen.
Nee, ja, Palestijnen zullen zeggen, ja wacht nou even, wij woonden daar. Hè? Nee. En de Israëli's zullen zeggen, ja maar jullie hebben ons aangevallen toen we nog ja. klein en niet zo machtig waren. En we vertrouwen jullie voor geen cent. Dus daar is geen enkele basis van, zelfs maar minimaal wederzijds vertrouwen. En vergeleken daarbij is onze formatie een wonder van gemeenschappelijke liefde, niet waar, en onderlinge kusserij.
Het verlos hem, kunt u mij horen?
Welkom bij een nieuwe aflevering van Maarten van Rossum, de podcast. Mijn naam is Tom Jessen en samen met Maarten praat ik in deze podcast over nieuws, geschiedenis en alle andere zaken die voorbij komen. Dat doen we vanuit een auto in Utrecht die stilstaat, voor de duidelijkheid. En als je mee wilt praten, dan kan dat via de sociale media van deze podcast of stuur even een berichtje naar het e-mailadres dat hier beneden staat in de beschrijving van de podcast. En zorg ervoor dat je ons volgt, want dan krijg je nieuwe afleveringen vanzelf te zien in je podcast-app.
De meeste mensen deugen, zoals Rutger Bregman herhaaldelijk heeft betoogd. En wie weet is dat zo, maar u voelt zelf al dat het woord de meeste, dat heel vaag is. Dus het is niet duidelijk of dat 51% is of 98%. Ik zelf schat het op, de meeste schat ik op zo'n 75%. Maar dat betekent ongelukkigerwijs, als u er even over nadenkt, dat 25% van de mensen niet deugen. En dat is al knap veel en die kunnen al relatief enorm veel ellende met zich meebrengen. Het is hetzelfde als je kijkt naar de bevolking van Utrecht. Dat is zo'n 340.000 mensen tegenwoordig. De stad groeit als kool. En dan zult u zeggen, hoeveel wordt daar gestolen? Nou, betrekkelijk veel. Maar ik denk dat het aantal dieven percentagegewijs dik onder de 4% zit. Maar die kunnen het voor halve. U moet thuis de boel op slot doen vanwege die paar procent die niet deugen. Dat is een heel lastig probleem eigenlijk waar elke samenleving mee te maken heeft. Dat de meeste mensen inderdaad zich keurig gedragen, de boel niet oplichten en niet uit stelen gaan enzovoort enzovoort. Maar er hoeven maar een paar mensen te zijn die dat wel doen.
Ja.
En dan heb je al een enorm apparaat nodig om dat fenomeen te bestrijden. Het is precies. Triest, maar waar.
Even een slokje. Wat is het eerste wat je wil...
Nou ja, dat was eigenlijk gewoon omdat ik nu net door de bus... We hebben het vaak gehad over gevechtskracht. En hoewel dat geen populair onderwerp is... is een van de dingen als je iets over de Tweede Wereldoorlog leest... of het nu in het klein of in het groot is, zal je vrijwel altijd opvallen... dat de Weermacht, het Duitse leger, dat efficiënter vocht dan de geallieerden. En dat is niet een reclame voor het nationaalsocialisme of voor het fascisme of wat dan ook. Dat heeft iets te maken met de wijze waarop de Weermacht georganiseerd was. En nu heb ik overigens ook weer een tip gekregen van een van onze luisteraars. Die zei, Martin van Kreeveld, dat is een Israëliër met een Nederlandse naam. Kan ook best zijn dat zijn familie uit Nederland afkomstig is. Dat is de bekendste militaire historicus in Israël. En die heeft een boek geschreven dat heet Fighting Power. German and US Army Performance 1939-1945. En ik begreep uit de besprekingen die ik ondertussen een beetje opgezocht heb. Dat hij een heel redelijke verklaring geeft voor dat zo lastig te verklaren fenomeen. Dat de Weermacht vaak zoveel beter functioneerde dan de tegenstanders. Wat overigens verder niet wegneemt dat de Weermacht tenslotte gewoon verloren heeft. Om de eenvoudige reden, ja, als je het zo stom organiseert dat zo'n beetje de hele wereld tegen je bereid is te vechten, ja, dan verlies je uiteindelijk toch. Maar het is natuurlijk heel interessant om te weten waarom de Weermacht zo efficiënt vocht. Want dat kan natuurlijk ook een tip zijn voor, niet dat ik nou gevraagd ben door het Nederlandse leger om eens uit te komen leggen hoe je moet vechten, maar... Het is een interessant probleem, naar mijn idee. En het is natuurlijk ook een impopulair probleem. Dat je zegt dat de Duitsers eigenlijk beter konden vechten dan de Amerikanen. Zo'n Amerikanen ontkennen dat ook altijd. Je hebt ook zo'n competitie over jeeps. De Amerikanen hebben natuurlijk, de jeep is een Amerikaans ding. Maar de Duitsers hadden ook een jeep, de Kubelwagen. En in alle opzichten is dat technisch een veel geavanceerder ding dan de Amerikaanse jeep. Maar als je dat nou ergens leest, dan staat er altijd bij, ja, dat zeggen ze nou, maar eigenlijk is die jeep van ons, die Amerikaanse jeep, zeg, veel beter. Heel veel beter. Maar, dat, kijk, dus dat, je krijgt daar al heel snel een ongelukkige competitie, waar je eigenlijk bar weinig van leert, laten we het even zo zeggen.
Maar is dit wetenschappelijk aangetoond dat de Weermacht beter vocht?
Ja, dat gaat van Krefeld, begreep ik. Het hele boek zit vol met statistieken en nadere berekeningen. Kijk, het is een...
Hij is onderzoeker, hij is wetenschapper.
Ja, van Krefeld is een geheel en al gewaarmerkt wetenschapper. Dus ik ben van plan om dat boek te gaan bespreken. Hoe pijnlijk het onderwerp wellicht ook is. Het komt ook wel een beetje omdat ik een heel klein boekje heb geschreven over Market Garden. Als raamwerk voor de brieven van mijn opa uit de hongerwinter. En als je dat die zaak van Market Garden in iets groter detail bekijkt, dan ben je toch verbijsterd over de snelheid en de effectiviteit waarmee de Duitsers, die totaal verrast waren overigens, hebben gereageerd op die geallieerde poging om een bruggenhoofd ten noorden van de Rijn te vormen, wat de geallieerden ook niet gelukt is, door een reeks van verbijsterende stommiteiten, laten we het maar even zo noemen. Maar nogmaals, de Duitsers waren verrast, ze hadden relatief weinig gevechtspersoneel ter plekke, maar ze doen het, voor zover dat mogelijk is in die benarde situatie, doen ze het prima. En eigenlijk is Market Garden de laatste geallieerde nederlaag van de oorlog, in ieder geval in het westen. Goed, nou, zo far over...
Vind je het trouwens leuk als mensen nou zeggen van... Hey, want je moet het nog gaan lezen. Het is net echt in de business.
Ik moet het nog gaan lezen, ja, zeker. Ja.
Denk je dat het leuk is dat mensen gaan meelezen? Dus dat ze ook het boekje gaan lezen? Dat ze dan aan de hand van de pot...
Zelfs, dus dan moet u even kijken. Er is geen digitale versie van het boek. Dat scheelt altijd.
Oh, je moet hem echt
enorm.
Fysiek moet je hem bestellen?
Ja. Ah. Je moet het dus fysiek bestellen, daar, omdat ik het net door de bus gegooid kreeg.
Het is een wit boekje met gewoon zwarte letters.
Ja, het is typisch een boekje wat door kopieermachines geproduceerd is. In dit geval. Er is een hardcover editiezaak van €84 of zo. Dat zou ik er nou niet aan besteden als ik u was. Kijk eens even of het deze editie kost. Terwijl hij eruit ziet alsof hij €3 kost, kost hij ook al €25 of zoiets dergelijks.
Fighting Power, hè, is dit?
Ja. Fighting Power van meneer Martin van Kreveld. C-R-E-V-E-L-D. Mits u geïnteresseerd bent in het probleem van gevechtskracht. Begint trouwens met een prachtig citaat van Napoleon. Weliswaar in het Engels natuurlijk, maar goed, dat is nu eenmaal even. Moet dat even zo? Het citaat luidt: In war, de moraal. Is the physical as 3-1. Dus de fighting spirit, de bereidheid om te vechten, dat is in feite al een factor van het allergrootste belang. Ik zou het niet in het Frans kunnen vertalen, moet ik je zeggen. Nou, ik hoop dat te gaan doen. Ondertussen heb ik al zo'n beetje beloofd dat ik tientallen boeken ging bespreken. Overigens is het wel misschien nuttig om te weten dat als u een beetje een thriller en detective lezer bent, of van lichte kost houdt die toch lekker wegleest en niet al te onnozel is, dan moet u maar eens kijken dat als u bij Amazon bestelt, en zeker ik lees bijna alles digitaal indien mogelijk, dan zijn die boeken bij Amazon echt relatief heel goedkoop. Goedkoper dan dezelfde Engelstalige boeken digitaal bij Bol.coms kosten. Het is zeer de moeite waard om dat even met elkaar te vergelijken. Verder ben ik heel tevreden over Bol.com. Maar waarom ze de volle prijs rekenen voor dingen waar bij Amazon $4 voor betaald wordt. Dat, zou ik maar zeggen, ik heb net van Michael Crichton en The Andromeda Strain gelezen. Op zichzelf een ontzettend aardig boek. Kan zei dat het als een nachtkaars uitgaat, maar wij afgezien daarvan. Maar ja, daar betaal je dan $4 voor of zo. En dan heb ik niet gekeken wat ze bij de Bol.com voor vragen. Maar er zijn aanzienlijke prijsverschillen. Oriënteer u even op dat punt. Nogmaals, u moet bereid zijn om digitaal te lezen. En u moet bereid zijn om Engels te lezen. Ja. Dat zijn wel even de minimumvoorwaarden.
Ik moet nog steeds lachen om Bol.com.
Bertelsmann Online betekent het eigenlijk.
Ja, ja, ja.
Maar... al heeft Bertelsmann het al 100 jaar geleden verkocht.
Ja, maar Kom doen ze niet meer. Hebben ze eraf gehaald.
Ja?
Ja.
Het is alleen nog maar Bol?
Ja, Bol heet het nu. Even kijken, nu we het toch over boeken hebben. Ik heb een e-mail gekregen van Duco Hellema.
Duco, ja. Mijn voormalige collega in Utrecht.
Ja. En Duco schrijft, beste Tom, Maarten van R. zei dat we contact met je moesten opnemen. Het gaat om het volgende. Ik ben oud-collega van Maarten en ik ben 3 jaar geleden begonnen met het schrijven van thrillers.
Ja.
De tweede, De Man in de Amstel, is kort geleden verschenen en Maarten heeft er een blurb voor geschreven. Wat is dat, een blurb?
Een aanbeveling.
Ah, dat heet een, waar staat de blurb dan voor?
Geen idee. Dat is een soort van...
Vind ik het goed uit? Zoiets,
ja, volgens mij. Van blurb is blurb. Dat is ook het Engels blurb.
Oké.
Okay. Het is een Engelse term, de blurb. Hè?
Ja.
Je hebt wel boeken, daar staan dan achterop of voorop een paar van meesterlijke bestseller. Het beste boek wat ik de laatste 300 jaar gelezen heb. Allemaal dat soort van dingen.
Ja.
En ik moet zeggen dat die thrillers van Duco, dat die bijzonder aardig zijn.
Ja, hij schrijft, Maarten wilde er in de podcast ook aandacht aan het boek besteden. De tweede in een reeks met hoofdpersoon Bob de Winter. Daarvoor moesten we ons direct tot je wenden. Dat doe ik dus bij deze.
Ja.
Het boek doet het overigens leuk. Bijgesloten 2 recensies. De eerste uit de Volkskrant en de tweede uit Trouw. Maar het kan natuurlijk nog veel beter, zegt Duco.
Je bedoelt de recensies.
Nou ja, en het feit dat het... Ja, hij schrijft het boek, doet het aardig. Dus...
Ja, dan moet hij al heel tevreden zijn natuurlijk... als het boek in Nederland hen aardig doet.
Ja, doet het leuk, schrijft hij. Doet
oh,
het
leuk.
Ja, okay. Ja, ja, ja. Wat wil je daarover zeggen? Want het is natuurlijk voor mij een heel nieuw boek... maar ik neem aan dat jij het eerst gelezen hebt... voordat je er ook een blurb over geschreven hebt.
Ja, ik moet het nog helemaal uitlezen... Ach. Maar het liep lekker, laat ik het zo zeggen.
Maar hoe kun je er dan een blurb over schrijven als je het toch niet...
Dat kan altijd. Je kunt daar bij een boek kun je eigenlijk... Het is net als bij scripties van studenten... datzelfde geldt voor boeken. Je hebt heel snel in de gaten of het een beetje loopt... of het een beetje aardig geschreven okay. is. Of het, of
ja, wat scan je dan om dat even dat gevoel te krijgen?
Ja, wordt, laten we zeggen, de achtergrond, de situatie waarin het zich afspeelt, wordt die aantrekkelijk beschreven. Ja, dat is heel lastig te zeggen wat eigenlijk het criterium dan is. Maar bij een studentenscriptie weet je binnen 1 bladzijde of het iets is, ja of nee. Maar je moet natuurlijk niet de indruk maken dat je alleen de eerste bladzijde hebt gelezen. Dus ik corrigeerde vaak ook gewoon alleen de eerste 5 pagina's met de mededeling. En zo verder. Dat betekent meestal dat het bar slecht is, maar... Nou, ook dat geldt voor boeken net zo. Je voelt al vrij snel aan of het... En het is ook heel moeilijk om goede thrillers te vinden. Want die zo worden hebben eigenlijk bijna allemaal geweldige blurbs. Maar soms... Nou ja, dat had ik nou laatst ook... Dat is een Engelse thrillerschrijfster die overigens al lang dood is. Thus Was Adonis Killed, geloof ik heette het. Enorm succes in Engeland en ook allemaal fantastische blurbs. Maar het was zo geestig dat het iets te geestig was eigenlijk. Daar kwam het een grote trek op neer. Waarom je iets lekker wegleest, dat is enorm lastig te zeggen. Ik las laatst ook een Engelse, ja, ik denk wel dat je het een thriller kunt noemen. Ja, waarbij ook de start ijzersterk was. Ijzersterk, man wiens huis wordt overvallen midden in de nacht. Zoals gewoonlijk kan ik je niet 1, 2, 3 informeren over de titel. Maar goed, Duco levert kwaliteitswerk af.
Wil je er nog iets over zeggen, over de thriller specifiek over het verhaal?
Nee, ik moet het niet, want dan verklap je al snel hoe het in elkaar zit.
Overigens is dit geen vrijbrief. U mag altijd mail sturen natuurlijk, maar dat we allemaal boeken gaan bespreken.
Nee, dat gaan we niet doen. Nee. We gaan in principe, net als bij mij, ik heb ook een leesgezelschap. En in principe is het uitgangspunt dat de auteurs wel dood moeten zijn. Maar bij Duco is dat godzijdank niet het geval. We hopen dat hij nog vele thrillers zal blijven schrijven.
En dat boekje wat je net, is die dood, die meneer die dat geschreven heeft?
Nee, Martin van Kreeveld leeft nog. Althans, de laatste keer dat ik iets opzocht over Martin van Kreeveld, leefde hij nog.
Okay.
Dat was overigens iets, ja, weet ik veel waar. Ik geloof dat hij kritisch was over het optreden van het Israëlische leger in de Gazastrook. Als ik het me goed herinner waar.
Oh ja. Goed dat je dat even aanstipt, want we kregen een bericht van iemand die vroeg of wij bewust de situatie in Israël en Gaza doodzwijgen.
Nee, dat doen we niet.
Nee, dat is niet bewust. Maar
is
we hebben...
diep treurig. Wel, trouwens, ik heb me al vrij uitgebreid uitgelaten over Israël. Want omdat natuurlijk de vreselijke ellende in de Gaza-strook, waarbij je natuurlijk meteen moet afvragen, niet waar, zou je nou werkelijk denken dat door in de Gaza-strook 30.000 mensen, niet waar, om door oorlogsgeweld om het leven te brengen, dat je daardoor een eind maakt aan Hamas? Nee, natuurlijk. Hamas zelf is weer het product, het ongelukkige product, het gewelddadige product in allerlei opzichten, kunnen we dat natuurlijk gemakkelijk constateren. Maar van het langlopende conflict tussen Israël en de Palestijnse bevolking te plaatsen. En daar moeten we over zeggen dat, ja, dat het natuurlijk niet voor het eerst is dat Israël zich van op dit punt van een hele treurige kant laat zien. Omdat Israël in feite al betrekkelijk lang een gewelddadige en expansionistische staat is. Die natuurlijk dat hele, nu heb je ook weer allerlei mensen zeggen, ja, er moet een twee-staten oplossing komen. De hele Israëlische regering, en Netanyahu heeft al weet ik hoe vaak gezegd dat hij dat helemaal niet gaat doen, er ook helemaal niks voor voelt. En Israël is natuurlijk ook scherp naar rechts opgeschoven. En ja, Israël is een gewelddadige expansionistische staat. En dat roept tegen geweld op grote schaal op. En zo zit je daar in een ongelukkige, vicieuze, hoe moet je dat zeggen, in een vicieuze cirkel eigenlijk van gewelddadigheid van twee kanten.
Mm. We hebben nu weer gezien bij de ambassade, hè, volgens mij.
Wat moet je daarvoor verstandigs van zeggen? Niks. Ja, god, ik wil voor u best met Netanyahu bellen, maar u weet, dat wordt niet opgenomen als ik mededeel dat ik aan de lijn ben.
Nee, maar misschien kun je wat denkrichtingen meegeven.
Geen denkrichting. Het is een onoplosbaar probleem, zolang de beide kanten er zo over denken als ze erover denken. In het bijzonder Israël dit. Kijk, Israël is wel verreweg de sterkste partij. En als we even redeneren vanuit 1948, toen staat Israël erkend is door de grote mogendheden, dan moet je zeggen dat de daar reeds aanwezige Palestijnse bevolking meerdere malen natuurlijk de Israëli's te lijf is gegaan. En dat ze dat steeds hebben verloren. En dat weer een oorzaak is natuurlijk van het veiligheidscomplex wat Israël ongetwijfeld heeft, maar wat ondertussen naar mijn idee historisch volledig ontspoord is. Israël is naar mijn idee al veel langer dan nu van de rails geraakt op het punt van, voor zover je van redelijkheid kunt spreken.
Mm.
Ja, daar is weinig aan te doen. Dat is een onoplosbaar conflict, waarbij voor beide partijen valt wel iets te zeggen. Of valt te begrijpen waarom?
Nou, bij Israël zou je nog kunnen bepleiten de enorme invloed van de Verenigde Staten.
Ja, die helpt geen bal, zoals we nu al wekenlang merken. Niet waar dat Biden natuurlijk in een soort knoop zit. Want hij weet dat als die Israël afvalt, dat electoraal moeilijk ligt. En hij weet dat als die Israël niet afvalt, dat het ook moeilijk ligt. En hij kan geen kant op. De linkervleugel van zijn partij die vindt het belachelijk dat hij Israël niet scherp veroordeelt. En de rechtervleugel van zijn partij die zou het verschrikkelijk vinden als die Israël scherp zou veroordelen. Dus hij kan geen kant op. Dat is natuurlijk ook een beetje het probleem waar iedereen in deze situatie last van heeft. Omdat als je Israël veroordeelt, dat is al helemaal in strijd met wat we sinds 1948 hebben gedaan. Waarbij je eigenlijk bij alles wat Israël deed, niet waar, altijd op de achtergrond het holocaustdrama in Europa een rol speelde. Wat uiteindelijk natuurlijk niet terecht is, want het een heeft, hoe gek het ook klinkt, niet zo verschrikkelijk veel te maken met het ander. Je kunt zeggen, de staat Israël is uiteindelijk een product van, laten we zeggen, de gruwelijke moord op de Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar daarmee is Israël niet, als het ware, per definitie schuldeloos. Dat kun je niet zeggen. Wat Israël in Gaza doet, is volstrekt over de top. Kan ik daar iets aan doen? Moeten we daar elke week iets over zeggen? Alada formatie? Nee, ik geloof niet dat erg zinvol is.
Nee, maar we zwijgen.
Ben ik er voor? Nee, ik ben er falikant tegen. Ik heb al eerder gezegd dat naar mijn idee Israël een misschien begrijpelijk historisch gezien veiligheidscomplex heeft. Maar nogmaals, ingrijpend strategisch ontspoord is.
Er zijn natuurlijk wel iedere keer wat kleine ontwikkelingen die meespelen. Rutte die zegt van ja, als Israël Gaza binnenspelt...
Ja, Rutte zou ik in dit geval ook niet al te serieus nemen. Kijk, Rutte die zit op een heel ander spoor. Rutte moet bevorderd worden tot secretaris-generaal van de NATO. En zijn gedrag valt ook ruimschoots in dat kader te duiden.
Oh, dus zo moeten we dat zien. Dus alles wat Rutte doet heeft te maken met zijn benoeming binnen.
Dat denk ik wel, ja. Okay. Kijk, Rutte gaat niet een scherp oordeel uitspreken over wat Israël doet. Om de eenvoudige reden dat dat voor zijn nieuwe paymaster, de Verenigde Staten, niet wenselijk is.
Nee, maar zijn uitspraak was nu wel redelijk opvallend.
Dat ja, nu zei hij dat als dan zou dat een kwalitatief fundamentele verandering zijn.
Ja.
Dat heeft er door deze situatie bij ons ministerie van Buitenlandse Zaken al een wonder voor gedaan in de zin dat het ambtelijke personeel daarvan bereid was om, ik meen op een regenachtige middag in Den Haag met van die kartonnen bordjes te gaan zitten, waarin ze het Nederlandse beleid scherp afkeuren. Dan, dat is natuurlijk al een wonder op aarde. We hebben ook op dit punt, ook met de Europese Unie, er niet erg in de pas gelopen. Wij waren altijd wel de meest uitgesproken verdedigers van Israël.
Ja. En Gaza en Israël gaan nu wel onder grote druk praten. Dat is op zich wel een stap.
Ja, dat wordt niks.
Nee?
Nee. Ik geloof er niks van. Ik geloof überhaupt niet daaraan, aan wat dan ook.
Je bent er niet heel positief
totaal
over.
Totaal 0,0 positief. Nee.
Maar heeft het ermee
van twee kanten.
Ja. Komt dat ook omdat je al zoveel gezien hebt in het verleden rondom deze twee landen?
Ja. Omdat er ooit natuurlijk wel geroken is aan een soort oplossing die uiteindelijk altijd getorpedeerd werd of door de ene partij of door de andere partij.
Ja.
Ja. En bij zowel de ene als de andere partij kun je altijd wel een soort historische verantwoording produceren. Maar het uiteindelijke eindresultaat is eindeloos gewelddadigheid van twee kanten. Waarbij uiteindelijk natuurlijk de gewelddadigheid van Israël een veel grotere vorm heeft aangenomen, omdat het verreweg de sterkste militaire mogendheid in het Midden-Oosten is.
Ja.
Zouden de Israëli's zelf misschien eens zich moeten afvragen of het ook anders kan? Ja, naar mijn idee wel. Gaan ze dat doen? Nou, naar mijn idee niet.
Kaag is er nu ook actief, hè? Als hoogste VN-coördinator over humanitaire.
Die heeft een taak om in feite daar te zorgen voor behoorlijke hulpverlening.
Ja, maar als je toch ziet die voedselpakketten die boven Gaza gedropt moeten worden om de bevolking te bereiken.
Ja, dat is natuurlijk absurd.
Ja.
Dat is volstrekt absurd.
Dat hebben we toch op die schaal niet.
Dat de Amerikanen daar een soort van D-Day-achtige haven gaan bouwen om die spullen aan land te brengen. Dat is natuurlijk ook totaal absurd. Dat die konvooien met voedsel tegengehouden worden door radicale Israëli's. En kennelijk met toestemming van de Israëlische overheid. Het is allemaal totaal absurd.
Hebben we dat eerder gezien op deze schaal?
Nou, op deze schaal natuurlijk. 30.000 doden, dat hebben we niet in deze vorm eerder gezien.
Nee. En ja, ik wilde bijna vragen op korte termijn of op lange termijn een oplossing. Maar eigenlijk zeg je, dit is niet op te lossen.
Nee. Althans, ik zie geen oplossing nabij komen.
Nee.
Nee, ja, Palestijnen zullen zeggen, ja, wacht nou even, wij woonden daar.
Hè? Ja.
En de Israëli's zullen zeggen, ja, maar jullie hebben ons aangevallen toen we nog klein en niet zo machtig waren. En we vertrouwen jullie voor geen cent. En dat klopt. En omgekeerd vertrouwen zij natuurlijk vanzelfsprekend gezien de geschiedenis de Israëli's voor geen cent. Dus daar is geen enkele basis van zelfs maar minimaal wederzijds vertrouwen. Vergeleken daarbij is onze formatie een wonder van gemeenschappelijke liefde, niet waar, en onderlinge kusserij, maar niet heus. Nee, dat is een heel stom bestemmende zaak, eerlijk gezegd. Ik moet je zeggen, ik heb vaak gedacht, stel voor dat ik een Israëli was, ik was een bekend, je weet dat ze een technologisch loopt Israël in de voorhoede. Niet waar, ze zitten daarvoor met specialisten. En ik was een topspecialist op weet ik veel wat voor militair gebied. En ik had een vrouw en twee kinderen en ik woonde in Tel Aviv. Ik zou volgende week naar Amerika vertrekken. Het lijkt mij, hoe gek dit ook klinkt, dit is de immense tragiek, is dat nou juist dit land Niet waar? Dat land wat uiteindelijk een product is van dat immense Europese drama wat eraan vooraf is gegaan. Niet waar? Zo volledig ontspoord is.
En als je een Palestijn zou zijn?
Dan zou ik ook onmiddellijk naar Amerika emigreren. Zonder meer, ja, dat ben ik met je eens.
Ja. En wat zou je oproep zijn aan mensen uit Israël?
Nog de Palestijnen op de Westbank, nog de staat Israël in bredere zin strategisch binnen het geheel het raamwerk van het Midden-Oosten. Ik zie daar dat we zeggen, ja, er is wel een toekomst, maar het is naar mijn idee een zwarte toekomst of onder een duister zwerk. Ik weet niet hoe je het precies noemen wil.
Ja. En als wat is je oproep aan mensen uit Israël die hier in Nederland wonen en die zich misschien ook wel geëmotioneerd voelen door wat er daar gebeurt? Dat geldt ook voor mensen uit Gaza.
Daarvan zou ik vooral zeggen, zorg dat u hier blijft. U zit hier beter dan daar.
Ja, maar hoe ga je om met die emotie die dat allemaal...
Ja, god, dan moeten ze gaan demonstreren. Van mij mag dat. Je mag in Nederland demonstreren. Dus doe dat vooral dan. Als u daarmee iets van uw emoties kwijt kunt, vind ik het verder prima.
Hoe was dat podcastfestival eigenlijk in Tivoli?
Een zootje. Althans, voor zover ik het kon zien. Want wij waren ondergebracht onder een soort trap.
Want je ging met Jan Slachter reizen, hè?
In die grote ruimte. Want daarboven was dan zo'n draaide die horecagelegenheid. Waardoor het ontzettend lawaaiig was. En het eigenlijk alleen te doen was met koptelefoons. Ook het publiek had dus koptelefoons op. Merkwaardig genoeg. En ik heb een ontzettende hekel aan koptelefoons. Ik voel me dan altijd zo ongelukkig, zo beperkt, alsof ik gevangen ben. Moet je je voorstellen, ik heb 2 middagen lang mijn boek voorgelezen voor de audioversie. Hè? Ja, ik moet ook nog vragen hoe dat beschermd gaat worden tegen roverij. Maar goed, voor de audioversie, en daar moet je een koptelefoon bij op. Ik vind het verschrikkelijk. De koptelefoon is een onding. Kan niet anders. Ik heb toch wel eens verteld dat ik voor mijn studeerkamer de best een aardig geluidsinstallatietje staan. Niet groot of zo, maar net voldoende voor die kamer. En daar had ik dus uit pure empathie voor de rest van de wereldbevolking, had ik daarbij een koptelefoon aangeschaft. Ik heb het wel eens verteld. Ik kan er niks mee. Al na een uur denk ik, weg met dat ding, dan maar geen muziek.
Maar die mensen die bij dat podcastfestival, die kwamen daar zitten.
Ja, die kregen ook een koptelefoon.
Oké, en die gingen luisteren naar wat jij met Jan Slachter ging vertellen.
Ja, en met, hoe heet ze?
Siska.
Ja, met Siska Dresselhuis. En ja, de thematiek was oude mensen die nog werken. Nou ja, wat dat betreft was ik natuurlijk een goed voorbeeld. Ik ben ook oud, sterker nog. Ik ben volgens de technische definities hoogbejaard. Maar ik werk relatief hard, dat klopt.
Je hebt wel eens gezegd harder dan toen je aan de universiteit...
Mijn leven valt eigenlijk op te delen in 2 helften. Namelijk die eerste 40 jaar en de tweede 40 jaar. En ik zou toch zeggen dat ik in de eerste 40 jaar niet bijster hard gewerkt heb. Dat heeft ook wel iets van doen met het feit dat ik van nature denk ik een betrekkelijk lui aangelegd iemand ben. Liever lui dan moe ben, zoals dat heet. En dat ik tegelijkertijd heel goed kon leren. Dus dan is die lagere school, dat is een fluitje van een cent. Dat stelt eigenlijk geen bal voor jou. Je wordt al heel snel gemobiliseerd om een pakje sigaretten voor de onderwijzer te gaan kopen en zo. Wat toen konden toen nog roken voor de klas. En ja, ook voor de middelbare school, althans voor een deel van de middelbare school, gold dat eigenlijk ook, een fluitje van een cent. Ik moet zeggen, toen ik ging puberen werd het allemaal wel wat minder, dat moet wel gezegd worden. En toen ben ik uiteindelijk natuurlijk geschiedenis gaan studeren. En daar had ik eigenlijk al vrij snel een snotje te stellen, geen reet voor, echt. Ik kan je verzekeren dat het gymnasium Bertha in Nederland moeilijker is dan de geschiedenisstudie. Althans, toen was het zo. Ik weet niet hoe het nu ligt. Vooral omdat je het gymnasium geloof kunt kiezen tussen of je Grieks en Latijn doet, ja. Vroeger had je Grieks en Latijn en liefst 14 uur per week. Maar even afgezien daarvan, ja, dus ik pas toen aan het eind van de studie, toen ik mijn doctoraalscriptie ging schrijven, een masterstudie, zou ik maar zeggen, zoals dat tegenwoordig heet. Volkomen overbodig overigens om daar een Engelse term voor te gebruiken, maar goed, voor je doctoraalscriptie. Ja, dat was, daar moest ik echt serieus over nadenken, maar daardoor vond ik het geweldig. Ik had echt het idee, ik heb voor het eerst in mijn leven iets leuks te doen. Ik heb me ook veel te dik gemaakt en zo. Maar dus, ja, mijn interpretatie is altijd geweest dat ik gemakzuchtig kon zijn, doordat ik makkelijk dingen kan leren. Ja, en toen, ja, ik weet niet, toen ben ik uiteindelijk gepromoveerd. 39, was ik 39. Ja, niet in 1939, bij wijze van spreken. Ja, toen rolde ik van het een naar het ander en toen ben ik geleidelijk aan stap voor stap over ze harder gaan werken. Waardoor ik nog wel eens gezegd heb van ik probeer nu goed te maken wat ik in de eerste 40 jaar van mijn leven verslonst heb eigenlijk.
Ja.
Ik heb wel altijd veel gelezen, laat ik dat erbij zeggen. Ja, lezen is gewoon, als je houdt van lezen, is lezen fijn rustig werk, toch?
Zeker, en ontspannend.
Ja, je zit er comfortabel bij meestal, een kopje thee, kortom, niks tegen.
Ze zeggen wel eens, als je van de stress af wil, moet je gaan lezen. Het is allemaal redelijk repetitief.
Ik heb nooit veel stress gehad. Je weet, ik heb alleen stress als ik op reis moet, dan heb ik echt geen stress. Dan word ik echt zo zenuwachtig.
Als je naar Tesla gaat, vind je dat ook een reis?
Ja, eigenlijk wel. Ik wil dat nou verder niet aanscherpen of onderstrepen, omdat je dan al heel rauw brieven krijgt. Wat is het een ongelofelijke lul dat hij zelfs niet naar Tesla wil rijden. Maar ja, nee, dat vind ik al, ja. En dan als je dan net de boot mist, dan ben ik al uit meur, ja. En je hebt ook was dat je net, we zijn er wel eens als laatste opgereden, dan is je hele dag goed. He? Nee, dat heb ik, ja. Dan heb je als er onderweg filevorming is. Ja, je weet hoe het in Nederland is, dan hoeft maar een bestellotertje om te vallen, dan staat 600 kilometer file. En dus dan, nee, ook naar Texel, sorry dat ik het moet zeggen, zie ik het als reis.
Ben je binnenkort ook?
Ik ben blij als ik aangekomen ben bij die huisjes van mijn zoon en dat ik daar dan sta.
Ja,
ja, want ik ga met de verjaardag van mijn zoon ga morgen naar Texel.
Ja, ja, dat heb je verteld. Ja. 50 jaar. Hebben jullie ook iets speciaals voorbereid?
Nee, ik heb niks voorbereid, nee.
Je gaat geen toespraak houden of zo? Of?
Nee, nee. Ik ben gek op toespraken, zoals je weet. Maar je kinderen dan belerend toe te gaan spreken, want al heel snel verval je natuurlijk in van, wat hebben wij het leuk gedaan? Wat hebben jullie het leuk gedaan? En nou ja, in een soort zelffelicitatiedienst. Je kunt natuurlijk wel in een kritisch franjetje aan hechten, maar ik was het niet van plan. Het kan zijn dat ik naar een moment kom dat ik drie zinnen ga uitspreken, maar ik was het niet van plan.
Oké. Okay. Jullie hebben wel een cadeau voorbereid.
Nou, dat heeft hij al volgens mij.
Dat heeft hij al?
Ja, dat heeft hij al.
En wil je delen wat dat is dan, het cadeau?
Dat hij in zijn geheel en al prachtig vertimmerde boerderij een bar heeft laten installeren.
Een bar?
Ja.
Voor de gasten of voor hemzelf? Of?
Nou, voor hemzelf en voor de potentiële gasten die er kunnen zijn.
Inclusief tap en biervat.
Nou, dat weet ik absoluut niet. Ah. Dat moeten we even afwachten hoe dat precies zit.
Maar wat heb jij hier aan bijgedragen?
Ja, voor zover ik weet, de totale kosten van dat getimmerde ding.
Wel een leuk cadeau.
Ja, ik had liever een boek gegeven, maar goed, dat is dan weer wat anders.
Dit is niet jouw idee, was dit duidelijk?
Nee, dat is niet mijn idee, nee, zeker niet. Maar zo gaat het meestal, dat wij zeggen van, we gaan je een fijn cadeau geven, je mag zelf bepalen wat het is, want dat zijn natuurlijk de fijnste cadeaus, toch?
Ja, precies. Dus jij, doe maar een bar.
Ja, dat je niet onverwacht met iets aankomt en dan zie je al dat eigenlijk niet het gewenste cadeau was. Maar nu heeft hij iets wat hij zelf ontzettend leuk vindt.
Ja. Hey, met dat podcastfestival ben je ook nog andere bekende podcasters tegengekomen? Want die waren allemaal tegelijkertijd, toch?
Nee, de enige die ik tegenkwam was Herman van der Zand.
Oh, dat is ook grappig.
Ja. Ja. Dus daar heb ik een tijdje mee staan praten. En met zijn geliefde, die hoe heet het, de mol had gewonnen. Hoe heet het nou?
Oh, die zat in de mol, ja.
Wie is de mol? Zij was de mol. Nou, ik begrepen heb. Toen heb ik nog eens uitgelegd dat ik nooit in al die jaren iets had begrepen van het programma Wie is de Mol. En dat naar mijn idee altijd bestond uit het feit dat een verwarde groep van personen in vakantiekleding nerveus, volledig gestrest, hard moest lopen in Ouagadougou of in Kuala Lumpur of zo'n soort van plek. Ja, het lijkt me een volkomen zinloos programma, maar Mijn probleem met veel televisie is dat die programma's zo knettergek zijn dat je eigenlijk niet begrijpt dat ze bestaan.
En hebben ze jou wel eens gevraagd daarvoor?
Nee. En ik moet je zeggen, wat ik er zo van gezien heb, kan ik me ook volledig inleven in het feit dat ze mij nooit gevraagd hebben. En bij deze mochten ze toch denken, ach god, laten we het voor de aardigheid eens vragen. Nee, daar voel ik helemaal niets voor.
Ja.
Evenmin voel ik voor het onbewoonde eiland waar je in je blote reet met een andere bekende Nederlander moet zijn. Of voor een datingshow. Of, nou ja, ze deden mij na in een datingshow, toch?
Ik heb het niet gezien. Was het een, ja? Carlo Boszhard of zo? Die,
Nee, was het niet. Waarbij ze gaan eten aan
Ja. Ik weet wat jij bedoelt. First Dates in Amsterdam.
First Dates, ja. Daar hadden ze iemand die mijn stem nadeed.
Ja.
En natuurlijk, omdat het dan word ik altijd nagedaan alsof dat ik niks leuk vind en dat ik van alles zeg. Wat is er voor flauwekul?
Maar dat was AI toch? Was ook
weliswaar net. Was ook artificial. Ja. Weliswaar zit ik nu net uit te leggen dat ik de vierste mol ook flauwekul vind. Maar goed, dat vind ik ook. Fijner van televisie is niemand hoeft er naar te kijken, nee. Toch?
En maar Herman van der Zand, maakt hij ook een podcast dan zelf? Of was
hij
gewoon...
Geen idee. Hij hing daar rond, om het maar even zo te zeggen.
Dat van de NPO is natuurlijk.
Ja, dus hebben we even een praatje gemaakt.
Oké, heb je het nog over de slimste gehad ook?
Nee, we weten beide hoe dat gaat lopen. Dus daar hebben we het nog niet over gehad. En ja, iedereen vraagt me ook altijd, wie gaat jou vervangen? Ik heb geen idee. Ik heb begrepen dat ze lange lijsten hebben opgesteld. En ook screentests gaan maken. Dat je denkt... Als je nou weet hoe dat ging toen wij eraan begonnen, ja, volledig informeel. En met het idee dat het nooit langer dan een jaar zou gaan duren. Nee. Op lieve zet, dat het maar één zomer zou zijn.
Jullie hebben een succes gemaakt. En nu is het.
En nu worden ze er dik tegenaan. Ja, dat vind ik dan wel komisch.
Ja, maar de verwachtingen zijn hoog gespannen natuurlijk. Van wie gaat dat doen? En wordt het misschien wel meerdere mensen? En,
ja, ik weet het niet. Laten ze het vooral niet een tweekoppige jury. Alle duo-presentatie is een ellende. Dat zou overal onmiddellijk beëindigd moeten worden, wat mij betreft. Dat leidt altijd tot popiopie gedrag en overdreven interventies van de presentatoren. Als de ene het heeft verzet, wil de ander ook. En dat moet je allemaal niet doen.
Ja.
Dus laten we ook vooral niet proberen om de komische toon van de Vlaamse versie over te nemen. Dat is echt Vlaams. Dat is ja kinderachtig op een speciaal niveau. Hè, waarbij je haast kolonialistisch uit de bocht wilt komen. Nee, laat ze dat vooral niet doen. Trouwens, ze moeten, laat eerlijk zijn, ik zeg daar nou iets over. Ze moeten echt volkomen zelf weten. Wij stoppen, that's it.
Sky High is dat toch?
Sky High produceert dat, ja.
Ja. Ik was dit weekend nog...
Sky High is op het idee gekomen om mij en Philip te vragen. Of Philip bij mij te vragen.
Ja. Hey, en Joost Vullings en Xander van der Wulp heb je niet meer gezien daar bij dat podcastfestival? Want die maken
er waren honderden mensen die daar door elkaar heen wandelden. En ik ben eigenlijk na afloop vrij meteen naar huis vertrokken.
Hey, we hebben deze week ook het debat in de Tweede Kamer gehad over het eindverslag van Kim Putters over een nieuw... mogelijk rechtskabinet. Daarover gaan we het hebben in de volgende aflevering van deze podcast. Als je die niet wilt missen, zorg dan dat je nu even klikt op volgen of op abonneren, want dan verschijnt die nieuwe aflevering vanzelf in je feed. Tot de volgende keer.
En ik heb een ontzettende hekel aan koptelefoon. Wie van u is moslim?
Een nieuw luisterboek van Maarten van Rossum.
Nou, kijk eens aan wat een gevaar dat vormt.
Over het normaliseren van de PVV.
Jongen.
Of er daadwerkelijk een rechtskabinet komt en wat links daartegen kan doen.
We hebben hier een unieke zaal zonder moslims en één PVV-stemmer.
Luister meteen via de link in de show notes.
Hoe krijg je het bij elkaar? Jongen. Ja, we hebben een evenredig je ziel dus uit te nodigen.
En wil je dit weekend nog een podcast luisteren? Stem dan nu af op C-Level. Daarin een gesprek over de kwantumrevolutie. Na AI is dat het onderwerp waar iedereen in Nederland het over gaat hebben. Luister C-Level via de link in de show notes.